Goedemorgen, gemeente van Jezus Christus. God is een heilige God, een hoogverheven Heer. Hij regeert voor eeuwig. En hij ziet uit naar ons, zijn kinderen. We zijn naar zijn beeld gemaakt. En zo'n God is een God van zegeningen. Een God van waarheid. En hij wil zichzelf aan ons bekendmaken door zijn woord. En die woorden mogen we tot ons nemen. Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woorden die uit de mond Gods gaan. Ik wil vandaag met u stilstaan over gerechtigheid. Gerechtigheid en rechtvaardigheid zijn termen die veel voorkomen in de Bijbel. De overheid zou rechtvaardig moeten zijn, maar dat lukt niet altijd. En dat zien we aan de kinderbijslag, affaire. En de zwakken in de samenleving, wordt niet altijd recht aan hen gedaan. En dat moet recht gezet worden. Iets wat krom is, moet recht gezet worden. En er moet gerechtigheid hoort ook plaats te vinden. In zekere zin zouden eigenlijk ook mensen die daar schuldig aan zijn, iets van een veroordeling of straf moeten ondervinden. Dat hoort bij elkaar, om dingen recht te zetten. Nou, God is een rechtvaardige God. En in de Bijbel spreekt ook over recht. God wil dingen recht zetten. En die twee thema's lopen dwars door de Bijbel heen. Wij worden ook geacht om rechtvaardig te leven, om goed te doen aan de mensen die in nood zitten. Maar gerechtigheid komt van God zelf. En daar wil ik bij stilstaan. Jezus sprak ook over gerechtigheid, nog niet over de gerechtigheid zoals God die voor ogen heeft, omdat hij, toen hij op aarde leefde, zijn leven nog niet had gegeven. En toch spreekt hij daar af en toe over, onder andere in de bergreden. Een aantal versen wil ik met u lezen. Hij zegt dan op een gegeven moment: zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Daar staat de gerechtigheid, alsof er maar één gerechtigheid is. Ik denk dat de Heer Jezus hier Gods gerechtigheid bedoelt. En dan prijst hij de mensen gelukkig die daarnaar hongeren en dorsten. En dat drukt een sterk verlangen uit. Mensen zijn gelukkig wanneer ze sterk verlangen naar de gerechtigheid die God wil geven. En deze mensen zullen verzadigd worden. Het is goed om verzadigd te worden door de gerechtigheid die God wil geven. En wanneer Jezus verder in het onderwijs het heeft over bezorgdheid, over de dingen waar wij ons druk om kunnen maken, dan zegt hij op een gegeven moment: wie van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen er bij u gegeven worden. De heidenen zoeken naar de primaire levensbehoeften. Maar wanneer wij zoeken naar het koninkrijk van God, een geestelijke rijk, een rijk wat niet tastbaar is, en zijn gerechtigheid, het staat met een hoofdletter, de gerechtigheid van God. Als we daarnaar zoeken, dan zal al het andere wat we in de natuurlijke wereld nodig hebben, zal ons geschonken worden, omdat God van ons houdt. Omdat God als een vader voor ons is. En wij zijn zeer kostbaar in zijn ogen. Zoals de Vader zorgt voor de natuur en de vogels, hoeveel te meer wil hij voor ons zorgen en ons ook recht verschaffen. En het woord wat hier gebruikt wordt is recht doen. Het betekent ook zuiver. En het betekent ook het recht wat overwint over het kwade en over het onrecht. Gerechtigheid komt voor het eerst voor in de Bijbel in Genesis, waarbij Abraham gesproken wordt dat hij gerechtvaardigd wordt. En op grond waarvan wordt Abraham gerechtvaardigd dan? Laten we het eens lezen. Hoofdstuk 15, vrij aan het begin van de Bijbel. Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven, en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man, iemand die dus bij Abraham in huis woonde, zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt. Die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En Abraham geloofde in de Heere en die rekende hem dat toe tot gerechtigheid. Abraham werd rechtvaardig verklaard voor het feit dat hij God vertrouwde op zijn woord. Abraham had nog geen nageslacht. Hij moest nog wachten op dat nageslacht, maar hij vertrouwde op iets wat nog niet zichtbaar was. En dat werd rechtvaardig verklaard door God. Wanneer je God vertrouwt op wat hij zegt en wat hij doet of gaat doen, wordt dat door God gezien als gerechtigheid. Dan word je aangenomen als rechtvaardig door God. Geloof zonder daarvoor een tastbaar bewijs te hebben. En Paulus haalt dat aan later in zijn Romeinenbrief, het geloof van Abraham, waarin hij in hoofdstuk 3 uitlegt dat er geen enkel mens rechtvaardig is en geen enkel mens van nature doet wat God wil. En geen enkel mens op zoek is naar God. En toch ontfermt God zich over die mens. En dan zegt Paulus, zegt dan, indien Abraham als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dus op de dingen die hij zou doen, dan had hij zich daarop kunnen beroemen. Maar niet tegenover God. Want wat zegt de schrift? Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst, maar als een recht. Maar iemand zonder verdiensten, zoals wij, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Wij zijn allemaal schuldig. We hebben tekort gedaan aan de principes van God. God staat hoog aangeschreven in zijn principes. Wij kunnen daaraan niet voldoen. Maar God wil ons vrijspreken van onze tekortkomingen. Wanneer wij daarop vertrouwen dat hij dat wil doen, omdat hij van ons houdt en ons wil geven wat we nodig hebben, daarom worden wij rechtvaardig verklaard. Dus niet vanuit onze goede daden, vanuit ons goede gedrag of de dingen die we zouden kunnen doen. Nee, zelfs voordat wij geboren werden, was er al vrijspraak weggelegd voor een ieder van ons. We hoefden het alleen maar aan te nemen. Was Abraham dan zo gelovig? Was hij dan zo geweldig? Laten we eens even inzoomen op het leven van Abraham. En dan wil ik eerst stilstaan bij zijn tekortkomingen en daarna stilstaan bij zijn geloof. Abrahams tekortkomingen. Abraham werd geroepen toen hij in Ur der Chaldeeën woonde, een dorp of een stad in Mesopotamië. En hij werd geroepen om zijn huis en zijn vaderland achter zich te laten. Maar wat deed Abraham? Hij nam zijn vader mee en hij nam... Ze dienden afgoden in dat land. Dat staat in Jozua 24, vers 2. Tera, de vader van Abraham en de vader van Nahor, dienden afgoden. Dus God heeft niet iemand geroepen die al op zoek was naar hem, want zijn geslacht waar hij uit voorkwam, dienden afgoden. En Abraham liet zijn familie niet achter, maar vertrok met zijn vader en Lot naar Haran. En daar bleven ze, terwijl hij zijn familie achter had moeten laten. Dus heeft zijn vader op zich geen problemen veroorzaakt, maar in zekere zin Lot wel. Lot, hoewel hij als rechtvaardige werd betiteld, ging hij wonen in Sodom. En daar moest hij op een gegeven moment uit vluchten. En toen vluchtte hij samen met zijn dochters en zijn vrouw. En zijn vrouw keek achterom en werd een zoutpilaar. En hij vluchtte naar een dorp met zijn dochters. En zijn dochters zeiden van tegen elkaar, we hebben geen nageslacht. Laten we onze vader dronken voeren en nageslacht bij hem verwekken. En daaruit zijn de Moabieten en de Ammonieten voortgekomen. En de Moabieten en de Ammonieten blijken later vijanden van Israël te zijn. Dus had hij ook Lot achtergelaten, dan was dat misschien een hoop ellende bespaard gebleven. En toch gebruikt God Abraham en toch zegent God Abraham en zegent zelfs Lot. Want Lot wordt niet veroordeeld met het zondige Sodom. Abraham loog tegen de farao in Egypte en tegen Abimelech, de koning van Gerar, over zijn vrouw. Hij heeft 2 keer gezegd dat zijn vrouw zijn zuster was. Dan was dat een halve leugen, want het was zijn halfzuster. Hij was getrouwd met de dochter van zijn broer. Ook dat overigens komt ons vreemd in de oren, maar God kan deze man toch gebruiken. En uit Sara is zelfs de Messias voortgekomen. Abraham luisterde naar de stem van Sarai om bij Hagar, de Egyptische slavin, een kind te verwekken. Ook dat heeft uiteindelijk veel ellende voortgebracht. Want uit Ismaël zijn de Arabieren voortgekomen. En het Joodse volk heeft daar in feite nu nog steeds last van. Ondanks dat heeft God ook Ismaël gezegend. God is een zegenende God. En God bleef Abraham zegenen, ondanks zijn tekortkomingen. En toen God Abraham vertelde in Genesis 17 dat zijn vrouw zwanger zou worden, lachte hij. Hij kon het haast niet geloven, zou je bijna zeggen. En toch werd Abraham rechtvaardig verklaard, omdat hij ondanks alles op God bleef vertrouwen. En dan zijn geloofsdaden. Abraham vertrok uit zijn vaderland waar hij woonde in stenen huizen, om in tenten te gaan wonen in een vreemd land. Dus Abraham bracht in zekere zin een offer. In Mesopotamië werd ooit de toren van Babel gebouwd. In Genesis 11 kun je lezen dat men ontdekt had dat je van klei stenen kon bakken. Dus hij woonde daar in stenen huis. Hij heeft zijn vaderland verlaten. Alles heeft hij in zekere zin achtergelaten en gegaan naar een land wat hij niet wist wat hem te wachten stond. En hij beleed dat hij vreemdeling bleef in dat nieuwe land. En heeft voor de rest van zijn leven in tenten gewoond. Ik heb ooit 3 maanden in een tent gewoond. In Kyrgyzstan, toen ik in militaire dienst zat. En dan heb je, ik had 2 vierkante meter tot mijn beschikking. En daar 3 maanden vertoefd. En dan ontdek je eigenlijk dat je niet eens zoveel nodig hebt. Geen auto, geen stereo, geen meubilair. Je hebt een bed en een kastje voor je spullen. En 3 maanden lang heb ik daar prima vertoefd. Abraham strijdt in geloof met Kedor Laomer en nog 4 koningen met slechts 318 man en bevrijdt Lot. Tegen 5 koningen strijdt Abraham om Lot te bevrijden. En God zegent hem daarin. God neemt in het geloof op voor de inwoners van Sodom en voor Lot. Hij begint met 50 en eindigt met 10. Als er maar 10 rechtvaardigen in die stad zijn, zult u de stad dan niet vernietigen. Dat zal God niet doen vanwege die 10 rechtvaardigen. Abraham is bereid om zijn zoon Isaac te offeren. Hoe groot is dat geloof? Dat je bereid bent om je eigen zoon te offeren. En dat is daadwerkelijk een daad van geloof. Daar komt meer bij kijken dan vertrouwen alleen. Daarom zegt Jacobus ook, geloof moet gepaard gaan met daden om het zichtbaar te laten worden. Om het te laten zien, om het te bewijzen dat het waar is. En de Hebreeënbrief zegt dat hij in geloof zijn zoon al terug had gekregen. Hij wist van God die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. God kan het niet zijnde tot aanzijn roepen. Wat er nog niet is, kan hij tot aanzijn roepen. En de Hebreeënbrief vertelt ons dat God verwachtte een stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. Abraham wist dat het op zich niet ging om dat land Israël. Het ging om iets anders. Het ging om een land met een hemelse dimensie. Het ging om een koninkrijk der hemelen. Het ging om iets nieuws, wat in de toekomst gestalte zou krijgen. Daar ging hij voor, het hemelse Jeruzalem. En nu voor ons. Gerechtigheid door het bloed van Jezus. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. We zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. De dood van de Heer Jezus heeft ons al gerechtigheid gebracht. Alleen zijn dood al bracht ons gerechtigheid. Veel meer nog zal zijn opstanding ons brengen. Zijn opstanding brengt ons nieuw leven. Zijn opstanding brengt ons een hoopvolle toekomst. Er vond een goddelijke ruil plaats aan het kruis op Golgotha. Paulus spreekt daarover. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God, voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. De volmaaktheid van Jezus kwam op ons. En onze ongerechtigheid kwam op Jezus. Een goddelijke ruil. De Hebreeënbrief heeft het over Jezus die een nieuw priesterschap inleidde naar de ordening van Melchizedek. Dezelfde Melchizedek die Abraham ook tegenkwam en Abraham gaf hem tienden. En Abraham werd gezegend door die Melchizedek. En de Hebreeënbrief vertelt dat Melchizedek is de koning der gerechtigheid. Jezus is onze koning der gerechtigheid. Want hij is onze eeuwige priester. Hij heeft gerechtigheid voor ons gegeven. Hij heeft het ons gebracht. Wij mogen dat aanvaarden en daardoor kinderen van de Allerhoogste God zijn. En hoe doen we dat dan? Nou, heel eenvoudig, zegt Paulus. Als u met uw mond beleidt, de Heere Jezus beleidt, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond beleidt men tot zaligheid. Het is goed om uit te spreken dat wat je gelooft. Geloof is meer dan alleen kennis. Het is meer dan het kennen dat God leeft en dat Jezus voor jouw zonde gestorven is. Het moet vanuit ons hart komen. Vanuit het diepst van ons wezen, waar al onze emoties plaatsvinden, waar het leven zich plaatsvindt, onze gedachten, daar moet het vandaan komen. Met het hart belijden dat Jezus Heer is. En met de mond uitspreken. En dan geloven dat God ons rechtvaardig heeft gemaakt. En dat getuigenis is belangrijk. Want dat getuigenis hebben we nodig, omdat de boze ons telkens wil aanklagen. Maar we mogen de boze overwinnen door het woord van ons getuigenis en door het bloed van het lam. Dat bloed is nog steeds krachtig om te reinigen al onze zonden. De Heere God ziet ons aan vanwege het bloed van Jezus Christus, waardoor we vrij en schoon zijn. Wat een voorrecht en wat een genade. Wat een genadige en liefdevolle Vader hebben wij. Daar raak je toch niet over uitgesproken. Wij bezitten dezelfde rechtvaardigheid als Jezus, omdat God ons dat geschonken heeft. Hij is onze oudste broer en hij noemt ons zijn broeders. En tenslotte, wat voor uitwerkingen, wat voor vrucht heeft deze gerechtigheid die ons geschonken is in geloof? En dan zegt het woord, de vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. En de uitwerking van de gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Dat is wat die gerechtigheid brengt. Niet schuld, geen veroordeling, maar acceptatie, vrede in je hart, vrede met God, rust. We mogen rusten in zijn goedheid en in zijn trouw. En veiligheid, we zijn geborgen bij de Almachtige. In de schuilplaats van de Eeuwige zijn we geborgen. Zijn handen rusten op ons. Hij begeeft ons van achteren en van voren. Hij beschermt ons. En Paulus zegt dan ook, want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar het bestaat uit gerechtigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Die Heilige Geest die in ons wil wonen. Die Heilige Geest waar we steeds meer naar mogen verlangen. Die Heilige Geest die een proefje is van het koninkrijk wat in de toekomst daadwerkelijk zal worden. Die Heilige Geest die getuigt met onze geest dat we daadwerkelijk kinderen van God zijn. Waardoor we mogen roepen papa, Abba Vader. En deze vind ik ook zo mooi. Goddelozen vluchten terwijl er geen vervolger is. Maar een rechtvaardige heeft zelfvertrouwen. Hij is moedig als een leeuw. Rechtvaardigheid die God ons geeft, geeft ons zelfvertrouwen. Wij mogen God vertrouwen op zijn goedheid. En dat geeft ons zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen om de boze en slechte wereld in te gaan, omdat we weten dat we gerechtvaardigd zijn en dat God met ons is. En dan schamen wij ons het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. En dan durven wij vol zelfvertrouwen de straat op te gaan, om het ook eventueel aan andere mensen te vertellen. We schamen ons niet, want het evangelie van God geeft ons zelfvertrouwen. En al deze aspecten, vrede, rust, veiligheid, zelfvertrouwen, kunnen we zelf niet bewerken door ons te houden aan regels of wetten, door ons iets op te leggen. We mogen het ontvangen vanuit geloof, vanuit de rechtvaardige God, die ons recht wil doen vanwege het feit wat de boze ons ontroofd heeft. God wil ons recht tegenover hem plaatsen en zo ons zijn goddelijke waarheid schenken, in zijn gerechtigheid, in zijn liefde, die voor eeuwig is. Amen. Zullen we God danken? Dank u wel, Vader in de hemel, dat we mochten zingen dat u hier bent. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u werkt door uw woord, dat u werkt door uw geest. Dat uw geest werkzaam is, ook hier. Dank u wel dat u harten aanraakt, dat u weet wie hier gekomen zijn en welke motieven er in ons hart leven. Heer, en wanneer we zijn gekomen met honger in ons hart, dan bid ik om meer van u. Meer van uw gerechtigheid, meer van uw openbaring. Wanneer we gekomen zijn met twijfel in ons hart, dan bid ik, Heer, dat u die twijfel wegneemt. Heer, dat u een standvastig geloof wil geven. Wanneer we gekomen zijn, Heer, in zwakheid, Heer, in afhankelijkheid van u, Heer, in het besef dat we u nodig hebben, Heer, dan wilt u ons ook tegemoetkomen. Wilt u ons bemoedigen, wilt u ons kracht geven, wilt u ook ons zekerheid van het behoud schenken. En wanneer u die zekerheid van het behoud niet hebt, maar u verlangt daarna, dan mag u met mij meebidden, Vader in de hemel. U bent liefdevol en u bent genadig. U ontfermt zich over ons. En ik besef dat het mij in mijn leven en alles ontbreekt. En ik besef dat ik u nodig heb. Ik heb uw vergevende liefde nodig, uw acceptatie, uw heil, uw redding. Heere, wilt u mij helpen en wilt u mij dat schenken? Ik dank u wel dat ik het in geloof ook mag aannemen. Dat u voor mij een nieuwe schepping maakt. Dat u mij wil vullen met uw tegenwoordigheid. Dat u mij kracht wil geven. De vrijmoedigheid, de vreugde. Een hoopvolle toekomst. Door Jezus, de levende Heer, de opgestane Heer. Dank u wel, Vader. Amen.